leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij het vierde vers van Psalm 62. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil. Stel u gerust, zwijg Gode stil, ik wacht op hem. Zijn hulp zal blijken. En wat er verder volgt uit het vierde vers van de 62e psalm. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zullen wij zingen het tweede vers van Psalm 130. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? En wat er verder volgt uit het tweede vers van Psalm 130, na voorlezing van de wet des Heeren. Vervolgens wordt u gelezen uit het boek Esther, het vijfde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. We noemen nu Esther 5, de versen 1 tot en met 14.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegenden de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Geschiedde nu aan de derde dag dat Esther een koninklijk kleed aantrok en stond in het binnenste voorhof van des koningshuis tegenover het huis des konings. De koning nu zat op zijn koninklijke troon in het koninklijke huis tegenover de deur van het huis. En het geschiedde toen de koning de koningin Esther zag staande in het voorhof, verkreeg zij genade in zijn ogen, zodat de koning de gouden scepter die in zijn hand was Esther toereikte. En Esther naderde en roerde de spitsen des scepters aan. Toen zeide de koning tot haar, wat is uw koningin Esther, of wat is uw verzoek? Het zal u gegeven worden, ook tot de helft des koninkrijks. Esther nu zeide, indien het de koning goeddunkt, zo komen de koning met Haman heden tot de maaltijd die hem bereid heb. Toen zeide de koning, doet Haman spoeden, dat hij het bevel van Esther doet. Als nu de koning met Haman tot de maaltijd die Esther bereid had gekomen was, zo zeide de koning tot Esther op de maaltijd des wijns, wat is uw bede? En het zal u gegeven worden. En wat is uw verzoek? Het zal geschieden, ook tot de helft des koninkrijks. Toen antwoordde Esther en zeide, mijn bede en verzoek is, indien ik genade gevonden heb in de ogen des konings, en indien het een koning goeddunkt mij te geven mijn bede en mijn verzoek te doen, zo komen de koning met Haman tot de maaltijd, die ik hem bereiden zal. Zo zal ik morgen doen naar het bevel des konings. Toen ging Haman dezelfde dagen uit, vrolijk en goedsmoeds. Maar toen Haman Mordechai zag in de poorten des konings, en dat hij niet opstond, noch zich voor hem bewoog, zo werd Haman vervuld met grimmigheid op Mordechai. Doch Haman bedwong zich, en hij kwam tot zijn huis, en hij zond heen en hij liet zijn vrienden komen, en Zeres zijn huisvrouw. En Haman vertelde hun de heerlijkheid zijns rijkdoms en de veelheid zijner zonen, en alles waarin de koning hem groot gemaakt had en waarin hij hem verheven had, boven de vorsten en knechten des konings. Verder zeide Haman, ook heeft de koningin Esther niemand met een koning doen komen tot de maaltijd, die zij bereid heeft dan mij. En ik ben ook tegen de morgen van haar met een koning genodigd. Doch dit alles baat mij niet, zolang een tijd ik, de Jood Mordechai, zie zitten in de poorten des konings. Toen zeide zijn huisvrouw Zeres tot hem, met gaders al zijn vrienden, men maken een galg 50 ellen hoog, en zeg morgen den koning dat men Mordechai daaraan hangen. Ga dan vrolijk met een koning tot die maaltijd. Deze raad nu dacht Haman goed en hij deed de galg maken.
De tekst voor vanmorgen vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. En wel de versen 1 tot en met 4 van Esther 5. Esther 5, de eerste vier versen, daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. Het geschiedde nu aan de derde dag dat Esther een koninklijk kleed aantrok en stond in het binnenste voorhof van des koningshuis tegenover het huis des konings. De koning nu zat op zijn koninklijke troon in het koninklijke huis tegenover de deur van het huis. En het geschiedde toen de koningin Esther zag, staande in het voorhof, verkreeg zij genade in zijn ogen, zodat de koning de gouden scepter die in zijn hand was, Esther toereikte. En Esther naderde en roerde de spits des scepters aan. Toen zeide de koning tot haar, wat is u, koningin Esther, of wat is uw verzoek? Het zal u gegeven worden, ook tot de helft des koninkrijks. Esther nu zeide, indien het de koning goeddunkt, Zo komen de koning met Haman heden tot de maaltijd die ik hem bereid heb. Zingen wij van Psalm 86 het eerste vers. Neig, o Heer, uw gunstig oren, om mij in mijn angst te horen. Ben ellendig, diep in nood, gans van heul en hulp ontbloot. En het vierde vers, ben gewoon in bange dagen, mijn benauwdheid u te klagen. En wat er verder volgt uit de versen 1 en 4 van de 86ste psalm. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, het is in het leven van Esther wonderlijk gegaan. Van een eenvoudig Joods meisje is zij koningin van Perzië geworden. Dat is niet toevallig, jongens en meisjes. Want wie heeft daar ten diepste voor gezorgd? Daar heeft God zelf voor gezorgd. En dat geldt niet alleen in het leven van Esther. Ook in mijn leven, in uw leven, in jullie leven gebeurt er helemaal niets waar God niet boven staat. De Heere leidt ons leven. Als het goed mag gaan, als we voorspoed mogen hebben, toen Esther koningin werd, we weten niet precies wat er in haar hart is omgegaan. Maar we mogen onszelf wel de vraag stellen, hoe gedragen wij ons als er voorspoed is? Danken wij dan verwonderde Heere dat hij zoveel geeft? Als het goed mag gaan in ons persoonlijk leven, in het gezinsleven, op het werk, in de zaak die wij mogen hebben, dan is de Heer het waard om gedankt, geloofd en geprezen te worden. Ik moet eerlijk zeggen, wat zijn er grote tekorten bij mij? En als u eerlijk bent, dan zult u dat ook moeten zeggen, denk ik. Tekort. Maar nu kwam er grote verandering in het leven van Esther. De dood dreigde haar. Want er was een wet uitgevaardigd dat alle Joden in heel dat machtige, uitgestrekte Perzische Rijk gedood zouden moeten worden. En het is Esther onder de aandacht gebracht. Denk maar niet dat u eraan ontkomen zal. U bent ook een Jodin. En zou het nou niet zo kunnen zijn dat Esther, toen zij opriep tot vasten en bidden in de stad Susan, dat ze gedacht heeft aan de psalmen. De psalmen van David. Niet toevallig hebben wij een paar verzen uit psalm 86 gezongen. Een psalm van David. In de moeite en de zorgen, in de gevaren, in het zielsverdriet, heeft David zijn hart opgeheven tot God. Neig, o Heer, uw gunstige oren om mij in mijn angst te horen. Ben ellendig, diep in nood. Niemand hielp hem. Alleen de Heere zou zijn hulp kunnen zijn. Hoed mijn ziel, gij zijt almachtig. Groot van God denken, als daar de gevaren zijn. En toen Esther opriep tot vasten en bidden, zal Esther ook niet groot gedacht hebben van de almacht van God. Want het was tot haar gezegd dat zij naar de koning zou moeten gaan. En dat zou zomaar niet kunnen. En als ik het benauwd heb, als u of jullie benauwde tijden meemaken, mag het dan zo zijn zoals we gezongen hebben in vers 4 ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. Gij toch, die de ellenden ziet, ja, de Heere ziet alles. Geeft dat al niet een bepaalde rust, als we het persoonlijk moeilijk hebben? Als de dood dreigt, dat kan ook. Als we plotseling de boodschap krijgen dat we ongeneeslijk ziek zijn, om dan ook tot de Heere te vluchten, alles aan hem bekend te maken, die alle dingen weet, die ook weet wat er omgaat in het binnenste onder zulke omstandigheden. Gij toch, die de ellenden ziet, is de Heere allemaal bekend, hoort mij en verstoot mij niet. Dat mocht David weten. En zou Esther in haar hart niet de vinger hebben mogen leggen bij de gebeden van David, die uit de nood en de benauwdheid tot de Heere zijn opgekomen. En al die afgoden die gediend werden in Perzië, ja, die konden haar uiteraard niet helpen. Niemand is bij u te noemen, daden als uw grote daan, treft men nergens elders aan. Niets zou voor de Heere immers te wonderlijk zijn. Hij alleen zou toch uitkomst kunnen geven. Daar getuigt heel de geschiedenis van het volk van Israël van. Uitkomst toen daar slavernij was in Egypte. Uitkomst toen de vijanden bedreigden tijdens de woestijnreis. Uitkomst in de strijd die gestreden moest worden tegen de vijandige koningen in het beloofde land. Alleen bij de Heere uitkomst te vinden, geloven we dat ook. En brengt mij, u en jullie dat op de knieën, als er gevaren dreigen, als er zorgen zijn, wanneer we vrezen dat het niet goed gaat, in welk opzicht dan ook, dat we alles aan de Heere voorleggen, vasten en bidden. En toen is Esther naar de koning gegaan. En haar werd de gouden scepter toegereikt. Dat schrijven wij boven onze tekst. De gouden scepter toegereikt. En met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats het gaan van Esther tot de koning. Ten tweede de genade voor Esther van de kant van de koning. En ten derde de vraag aan Esther van de koning. De gouden scepter toegereikt, in de eerste plaats dus het gaan van Esther, ten tweede de genade voor Esther en ten derde de vraag aan Esther. Het geschiedde nu aan de derde dag, vers 1 van Esther 5, dat Esther een koninklijk kleed aantrok. De derde dag. Er is gevast en gebeden en meerdere verklaarden zeggen dat vasten en bidden zal zijn doorgegaan toen Esther naar de koning ging. Dat was op zich heel gevaarlijk, weten we het nog, jongens en meisjes. Je mocht zomaar niet bij de koning binnenkomen in de zaal waar hij zat op zijn koninklijke troon. Wie ongevraagd binnenkwam, die werd bijna zeker gedood. Er was één uitzondering. alleen als de koning de gouden scepter uitstak. Die gouden scepter toereikte bij Ahasveros en bij vele groten der aarde zien we vandaag ook. Tellen mensenlevens niet. Velen die ongevraagd binnengekomen waren, zullen gedood zijn. En ook Esther zal er tegenop gezien hebben. En daarom dat vasten en dat bidden, wat zij zelf en haar personeel, haar omgeving deed, en wat ze ook vroeg van anderen. Je verootmoedigen voor de Heere. Je noden en zorgen aan hem bekend maken. En zo is Esther gegaan. En zij trok een koninklijk kleed aan. Zak en as legde zij af. Met een rouw gewaad mocht je niet bij de koning komen. Die wilde alleen maar vrolijkheid en plezier. Daar zien we toch iets in van de mens. De mens van deze tijd, die wil genieten van het leven. Je moet eruit halen wat erin zit. De een wil nog verder reizen dan de ander. De een wil nog meer zien dan de ander. En als er geblazen wordt in rijkdom en welvaart, dan schudt alles op zijn grondvesten. Wat zijn we toch arm. Als we zo zouden leven, geliefde gemeente. Kijk, de Heere geeft ons heel veel. En zijn naam mag daarin erkend worden. Dat moeten we niet klein schatten. Maar als het nu eens wat anders wordt. Als het wat minder wordt. Als we dan opstandig zouden worden. Was het toch niet goed? Eén ding is nodig. Een nieuw hart. Een nieuw leven, een dienen van de Heere in waarheid en oprechtheid, dus dat je het echt meent. Wedergeboorte, zo kunnen we het ook zeggen, want de wedergeboorte is het begin van het geestelijke leven. Dat is de levendmaking van de dode zondaar. En als je dat niet kent, sta je overal buiten, moeten we eerlijk zeggen. Dan hebben we ook niet het ware geloof in Christus. Hooguit in ons verstand, maar niet in ons hart. En de Heere ziet het hart aan, hij weet wat er leeft in ons binnenste, aan welke kant we staan. Hebben jullie het gehoord in het gebed? Wij zijn allemaal in oorlog. Van nature. Dus zoals wij als zondaren op deze wereld komen, staan wij in oorlog met God. We willen hem niet dienen. We willen hem echt niet gehoorzamen. Dan willen we zelf uitmaken wat we doen en laten zullen. En we denken dat we daarin vrij zijn. En ten diepste zijn we de meest beklagenswaardige slaven die er zijn. Want dan zijn we slaven van de duivel. En die slavernij brengt in de eeuwige ondergang. We zijn allemaal in oorlog. Mag u, mag jij, mag ik in oorlog zijn tegen de duivel? Is er strijd gekomen tegen al datgene wat hij voorhoudt en waar hij toe verleiden wil? Mogen we het zeggen in die strijd? Er staat geschreven, ik wil leven tot eer van God. Daar komt het op aan. Het echt dienen van de Heere. Esther. Ze heeft dat koninklijke kleed aangetrokken. En we zouden kunnen zeggen, is dat nou eigenlijk geen wantrouwen van de Heere? De Heere kon toch ook zorgen dat ze met dat rouwkleed genade zou krijgen in de ogen van de koning. Op zich is dat waar. Maar er ligt toch wel een les in. Deze les. Dat we niet roekeloos moeten zijn. Want als je roekeloos bent, dan verzoek je ten diepste de Heere. Ze wist wel waar de koning van hield. Een koninklijk gewaad aan, de kroon waarschijnlijk op haar hoofd. Als koningin zou zij verschijnen voor koning Ahasveros. En ze stond in het binnenste voorhof van des koningshuis tegenover het huis des konings. Daar verscheen zij. Zal het niet met vrees en beven geweest zijn? Hoe zal dat aflopen? Zou de koning haar die gouden scepter wel toereiken? Zal er ook geen stille hoop en verwachting in haar hart zijn geweest? Zou toch kunnen? De Heere is toch almachtig? Hij kan toch het hart van koning Ahasveros zo bearbeiden dat zij gunst en genade in zijn ogen ontvangt? Nu een vraag, geliefde gemeente. Wanneer we denken aan de machtigen van deze tijd, de president van Rusland, de president van de Oekraïne, zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Bidden wij erom dat de Heere hun harten zo zou bewerken dat er besprekingen komen, opdat de oorlog die daar gevoerd wordt en zoveel slachtoffers vergt, beëindigd zal worden. Het wordt elke zondagmiddag beleden, de Almachtige. Nou, wat geloven we daarvan? En als we het zelf moeilijk hebben, als we vrezen dat we failliet zullen gaan, dat kan in deze tijd. De Heere is de Almachtige. En zelfs al zou dat gebeuren, zou hij dan niet kunnen zorgen? Koning Ahasveros, ik heb het al vaker gezegd, is het volstrekte tegenbeeld van de koning der koningen. Als we tot de koning der koningen naderen, en dat doen wij vandaag, we zitten voor zijn aangezicht. Hij ziet ons. Hij kent ons. Hij weet wat er in onze harten omgaat. Zou er dan geen vrees moeten zijn in mijn hart, in uw hart en in jullie hart? Waarom dan, dominee? We zitten toch keurig in de kerk? Ja, maar wat zit daar nou allemaal van binnen? De Heere weet daarvan. Als we nog onbekeerd zijn, als we nog in oorlog zijn met hem, hebben we het dan niet verdiend dat we uit dit leven weggevaagd zouden worden? Denk aan dat vers wat we zongen uit Psalm 130. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zou dan bestaan? Ik mag de strijd kennen tegen de duivel, de wereld en de zonde. Maar hoe gaat het in die strijd? Worden daar geen nederlagen geleden? Moeten we het niet zeggen, in welke mate we ook genade mogen kennen? We struiken dagelijks in heel veel dingen. Wat zijn er veel tekortkomingen? Wat zijn er nog veel zonden? We laten zoveel dingen na. Als we buiten lopen en we kijken in de natuur, brengt dat dan wel voldoende tot het loven van de schepper en onderhouder van het leven? Als we de Bijbel lezen, is er wel voldoende verwondering en aanbidding vanwege de verlossing die de Heere heeft uitgedacht? Dus ook als we genade mogen kennen, moeten we het dan niet eerlijk zeggen? Als de Heere zou handelen naar mijn zonden, dan zou hij mij weg moeten doen van voor zijn aangezicht. En hoe kan het dan dat dat niet gebeurt? Omdat Christus voor al de zonden van die ontelbare schare die zalig zal worden, betaald heeft. Maar denk dan niet, oh, dan valt het allemaal wel mee. En dan kunnen we wel wat zondigen en overtreden, want daar is toch vergeving voor. Dat getuigt niet van liefde. Dat getuigt niet van het dienen van de Heere. Want waar liefde mag zijn, doet het pijn als je zondigt. En dan stijgt het gebed op. Vergeef mij al mijn zonden. En dat doet de Heere ook. Vanwege het volbrachte borgwerk van Christus. Het was voor Esther maar de vraag, in zekere zin, hoe het zou uitvallen. Want ik geloof toch ook dat ze vertrouwen gekend en geoefend heeft op God die de Almachtige is. Niet alleen haar leven stond immers op het spel, ook het leven van haar volk. Van al de Joden die daar waren in dat Perzische Rijk. Jullie weten het vast nog wel, jongens en meisjes. Stel je voor dat al die Joden nu echt gedood en verdelgd zouden worden. Dan zou dat ook in Kanaan gebeuren. En zou de zaligmaker niet geboren worden. Wij zijn verschenen voor het aangezicht van de koning der koningen. En dat hoeft niet alleen met vrees te zijn, maar ook met dankbaarheid. Dat hij het ons geeft dat we samen mogen komen. En met verwondering. Want elke zondag mogen wij horen dat er verlossing bij de Heere is. Dat er bij hem veel vergeving is. Esther, zij treedt die zaal binnen. De koning zat op zijn koninklijke troon in het koninkrijk, in het koninklijk huis, tegenover de deur van dat huis. En het geschiedde, toen de koningin Esther zag. Dat leidt tot onze tweede gedachte. Genade voor Esther. De koning zag haar. Hij kende haar. Hij wist wie zij was. Koningin geworden. Een belangrijke plaats mocht zij innemen. Maar ze was ongevraagd gekomen. Zou de koning die gouden scepter toereiken? De koning zag Esther. En hoe ziet de koning ons? Ik heb er al iets van gezegd. Als wij weigeren te buigen voor hem, dan ziet hij ons als zondaren. En als dat zo blijft, dan is het mis. Voor eeuwig mis. En geliefde gemeente, nu zijn we nog in het heden der genade. En we hebben te maken met een koning die niet willekeurig is, die niet als een despoot regeert. We hebben te maken met een koning die graag ziet dat onderdanen voor hem neerbuigen. Dat het hart aan hem gewijd wordt. Hem dienen. Daar is deze koning op uit. Want hij laat zijn woord prediken. En in dat woord staat niet alleen vervloekt ieder die een overtreder is van mijn geboden. Nee, in dat woord staat toch ook: kom herwaarts tot mij. Kom hierheen naar mij toe, betekent dat. Dat had Ahasveros niet tot Esther gezegd. Ze was zelfs al 30 dagen niet geroepen. Ook dat kon zo'n vrees geven in haar hart. Zou ze niet in ongenade gevallen zijn? Deze koning ziet met welgevallen neer op mensen die komen in het rouwkleed vanwege het bedreven kwaad. Echt, geliefde gemeente. Je kunt nergens een zondaar aanwijzen die tot de Allerhoogste Koning ging, belijdend zonde en schuld, en die toch werd teruggewezen. Ahasveros, een willekeurige koning. Een mensenleven telde niet. Van deze koning geldt dat hij geen lust heeft in de dood van de goddeloze en zondaar, maar daarin dat hij zich bekeren en leven. Geen lust in de dood van de goddeloze en van de zondaar. Kijk eens naar koning Manasse. Dat was een koning die alle zonden bedreven had die er maar waren. Ja, toch zeker de dood verdient, het oordeel van God verdient. Maar de Heere is, toen hij weggevoerd werd, in zijn leven gekomen. Heeft zijn blinde ogen geopend. Dat harde hart verbroken. Zijn liefde uitgestort. Ziet u wel dat het nog kan voor de allergrootste zondaar? En denk eens, jongens en meisjes, aan die verloren zoon. Had die verloren zoon het nou verdiend? Dat de vader hem weer ontvangen zou? Helemaal niet. Hij was weggelopen. Hij had alle geld dat hij meegekregen had doorgebracht in de zonde. En nu kwam hij in lompen terug. Stinkend naar de zwijnen. Stinkend van de zonde, zouden we kunnen zeggen. En hij is welkom bij zijn vader. Dat tekent ons nu de houding van de koning der koningen. Al stinken we nog zo naar de zonde, bij de Heere zijn we welkom. En die tot hem wordt uitgedreven, wordt niet teruggestuurd, maar in liefde ontvangen. Al wat mij de Vader geeft zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Het geschiedde toen de koningin Esther zag, staande in het voorhof, verkreeg zij genade in zijn ogen. Genade. En daarom reikt hij haar de gouden scepter toe, zodat de koning de gouden scepter die in zijn hand was, Esther toereikte. Wat een verwondering in haar hart, denkt u ook niet? En wat een dankbaarheid in haar binnenste. Met een kloppend hart zal ze daar gekomen zijn, binnengekomen zijn en gekeken hebben hoe de koning zou reageren. En nu mag ze het zien. Die gouden scepter wordt mij toegestoken, toegereikt. Ik word niet gedood, maar ik blijf leven. En zou dat geen hoop in haar hart hebben gegeven, ook voor de toekomst? Dat niet alleen nu haar leven gespaard zou worden, dat gaf de Heere ten diepste. Hij werkte in het hart van Ahasveros, dat hij genade gaf aan Esther, dat hij die gouden scepter aan haar toereikte. Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Zou hij het volk van de Joden ook niet kunnen dragen en sparen, beschermen en bewaren tegen die wet die is uitgevaardigd? Zou alles niet omgekeerd kunnen worden? Genade voor Esther. Zo is er genade, geliefde gemeente, bij de Allerhoogste Koning. En daar komt de rechtvaardigheid van die Allerhoogste Koning helemaal niets aan tekort. Voor zondaren valt het mee als zij schuldbeleidend naderen tot de Allerhoogste Koning. Voor Christus kon het niet meevallen. Hoe zag God de Vader hem? God de Vader zag hem als de allergrootste wetsovertreder die er was. Zelf had hij geen zonde gedaan, dat weten we wel, jongens en meisjes. En toch werd hij gezien als de allergrootste opstandeling tegen God. Want al de zonden van al de zijnen zijn op hem aangelopen. Heeft hij op zich genomen om voor die zonden te gaan betalen. En zo zag God de Vader hem beladen met al die ongerechtigheden. Daarom kon het ook voor hem niet meevallen. Esther had nog een aansporing nodig om tot de koning te gaan. Denk er eens om. Je zult zelf ook niet ontkomen. Je moet erheen gaan. Christus heeft geen aansporing nodig om de weg van lijden en sterven te gaan. Al in de eeuwigheid heeft hij het gezegd, met zijn hart borg te willen worden voor zondaren en zondaressen. En in de tijd is hij gekomen zonder enige aarzeling. En zonder enige aarzeling heeft hij zich overgegeven in de handen van zijn vijanden. Want hij gaf zich ten diepste over in de handen van een rechtvaardig God. Hij ging voor de zonden betalen. Hij deed door zijn gehoorzaamheid het recht op het leven verwierf voor des doods schuldigen. En hij heeft alles gedaan wat gedaan moest worden om genade en gunst te verwerven. Want het heeft geklonken aan het kruis. Het is volbracht. Esther. Zij naderde en roerde de spits van de scepter aan. Misschien met haar mond, misschien met haar hand, dat staat er niet bij. In ieder geval werd die scepter door Esther aangeraakt. En daarin lag de belijdenis. Ik ben ook koning van u afhankelijk, al ben ik dan de koningin. Daarin lag ook dankbaarheid opgesloten dat de koning dit deed en verwondering dat hij, die zo'n grillige vorst was, haar het leven spaarde. En wat zou dat nu geestelijk zijn? Als de genadescepter wordt aangeraakt. Wel, dat betekent dat met de hand van het geloof Christus mag worden aangeraakt. Dat er geloofd mag worden dat hij de borg en middelaar is. Dat hij zijn leven heeft gegeven, zodat God de Vader volmaakt rechtvaardig genade schenkt aan verloren zondaren. Zondaren die de dood verdiend hebben. Kijk, Esther had eigenlijk de dood helemaal niet verdiend. Ze had toch niks verkeerds gedaan tegen de koning. Het was de willekeur van de koning, de willekeur die heerst aan dat hof in dat paleis. Wij hebben, ik weet niet hoeveel kwaad gedaan tegenover de koning der koningen. In Adam al de band met hem doorgesneden. En wat een zonden zijn er niet gevolgd nadat wij geboren zijn, bij het opgroeien, bij het volwassen worden, in ons werk of waar dan ook. En moet ieder kind van God het niet zeggen, nog steeds zondig ik. Doe nog zoveel kwaad. En ik spreek nog veel te weinig tot eer van God. We zijn thuis aan het lezen aan de brief van Jacobus. En dan staat er zoveel over die tong, wat een kwade tong kan doen. Die tong die gegeven was om de Heere te eren, hem te loven en te prijzen. Wat een kwaad sticht die tong niet aan. Die tong kan vloeken. Die tong kan ook spreken over de dingen van dit leven, alsof dat alles is. Die tong kan ook lasteren over anderen. Roddel verspreiden over anderen. En het is enkel genade. Als je de tong weer gebruiken mag tot eer van God. En als je met je woorden ook zoveel mogelijk het goede van anderen wilt verwoorden. Als je dan eerlijk bent, dan moet je zeggen, er komt toch nog weinig van terecht. Esther, zij is begenadigd. En zal dat geen hoop en verwachting gegeven hebben, dat de Heere hoe dan ook tegen de vijanden zou opstaan? En we gaan daarvan zingen, het eerste vers van de 36e psalm, wat spreekt over datgene wat de Heere gaat doen tegen zijn wederpartijders. Het trots gedacht des bozen doet mij spreken in beklemd gemoed. Gods vrees is uit zijn ogen, maar de Heere die zal daartegen optreden. Het eerste vers van Psalm 36. Thank you. tot God zijn ongerechtigheid niet langer kan gedogen. Dat gold ook van die vijand, van Haman. Er zal een einde aan komen. De Heere zal dat doen. En dat geldt al zijn vijanden. Dat geldt ieder die weigert voor hem te buigen. Die in ongeloof zijn woorden verwerpt. Esther. Haar wordt een vraag gesteld. En dat is onze derde gedachte. Toen zeide de koning tot haar: wat is uw koningin Esther of wat is uw verzoek? Die koning wist ook wel dat ze zomaar niet om een kleinigheidje zou komen. Om iets heel kleins zou ze haar leven toch niet in de waagschaal gesteld hebben. En vandaar dat die koning aan haar vraagt: wat heeft u toch bewogen om met gevaar voor uw leven hier te komen? En het hart van de koning is eigenlijk heel royaal, heel gul zouden we kunnen zeggen. Het zal u gegeven worden ook tot de helft van het koninkrijk. Salomo beloofde dat ook aan zijn moeder. En Herodes zei dat ook tot het dochtertje van Herodes voor hem danste. De helft van mijn koninkrijk. Dus wat u ook vraagt, het zal gegeven worden. De koning der koningen is nog veel royaler, zouden we kunnen zeggen. Die belooft maar niet de helft van een koninkrijk. Die belooft een heel koninkrijk aan allen die tot hem uitgedreven worden. Vrees niet, gij klein kuddeke, want het is uw vaders welbehagen ulieden het koninkrijk te geven. Niet maar het halve koninkrijk. Komt, gij gezegende mijn vaders, beërft dat koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Een heel koninkrijk. De volle zaligheid, zouden we kunnen zeggen. En dat kon Ahasveros aan Esther niet eens geven. Wel veel aan haar geven, maar de zaligheid niet. Koning der koningen, die geeft het hele koninkrijk. De zaligheid naar ziel en lichaam beide. Aan mensen die niet uit eigen beweging hem gezocht hebben, maar die door hem zijn opgezocht. Hij brengt hen onder zijn woord, onder de prediking. Zoals wij hier vanmorgen ook mogen zitten. En dan stelt hij dat koninkrijk voor, de zaligheid stelt hij voor. En hij nodigt tot die zaligheid, kom toch naar mij toe, ik heb het al gezegd. Maar steeds opnieuw herhaalt de koning dat, tot tweemaal toe elke zondag. En ook als we lezen in de Bijbel, dan klinkt daar vanuit de Bijbel die nodiging om alles te verlaten en hem te volgen. Volg mij. En in dat volgen van die koning, in dat dienen van die koning, zal niemand beschaamd uitkomen. De vraag aan Esther. En dan geeft ze het antwoord. Indien het de koning goeddunkt, vers 4, zo komen de koning met Haman heden tot de maaltijd die ik hem bereid heb. Ze wil een maaltijd aanrichten. En ze wil samen zijn met de koning en met Haman. Waarom moet die Haman er ook bij zijn? Wel, als zij alleen tot de koning haar verzoek zou richten, dan zou het niet ondenkbaar zijn dat die koning bij Haman advies zou gaan inwinnen en dat Haman achter de rug van Esther om de koning zou kunnen beïnvloeden, dat Esther alsnog en haar volk gedood zou worden. Maar ten diepste is het niet de wijsheid van Esther. Ten diepste, u voelt het al, denk ik, en jullie denken het ook misschien al wel, jongelui. Ten diepste leidt de Heere alles zo. Er moet nog een nacht zelfs overheen gaan. Een slapeloze nacht voor koning Ahasveros. En dat zou leiden. We hopen daar zo, de Heer het geeft, in de toekomst bij stil te staan. Tot eer en verhoging van Mordechai. En tot de dood van Haman. Esther. Zij handelt op de juiste wijze, omdat de Heere haar dat ingeeft. En als de Heere vanmorgen nou maar zou vragen, wat is uw wens? Wat zou jij het allerliefst willen hebben, jongen of meisje in ons midden? Wat zouden we dan zeggen? Zouden we dan zeggen, een nieuw hart, dat ik u mag dienen, dat ik u mag liefhebben. En als we het moeilijk hebben, zouden we dan zeggen, Heere, dat u mij sterkt, dat u mij krachten geeft, waar ik dreig te bezwijken. Dat u mij uitzicht geeft op u, op uw trouw, op uw liefde. Als dat wordt aangevallen door de duivel, want dat kan. De duivel valt Gods kinderen aan. En wil het doen geloven. U deelt helemaal niet in de gunst van de Allerhoogste Koning. Want als dat zo zou zijn, dan zou het toch wel anders gaan in uw leven. Dan zou die moeite, dan zou die zorg, dan zou die ziekte, dan zou dat probleem in uw bedrijf er niet zijn. Want de Heere ziet toch geen gunst op die hem vrezen. Hoe kan dat dan samengaan? Vraagt u dan aan de Heere dat ik in uw heiligdom hetzelfde mag zien als Asaf. Want Asaf had het er ook moeilijk mee. Is ongetwijfeld aangevallen door de Satan. Maar de Heere liet hem zien wat het einde zal zijn van allen die in opstand blijven tegen God. Die zullen aan het einde van hun leven, misschien een voorspoedig leven, misschien een gemakkelijk leven, een leven van plezier maken, elke dag feest. Maar dan het moment van verantwoording en rechtvaardig veroordeeld worden tot in eeuwigheid, o geliefde gemeente. Als u of jij nog in strijd bent met God en nog een dienaar bent van de duivel, smeek dat uw hart wordt verbroken, dat de prediking tot zegen mag zijn. Het woord is het zaad van de wedergeboorte. Door de prediking wil de Heere doden levend maken. Verwacht veel van zijn almacht. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. En de koning der koningen heeft er geen behagen in dat vijanden voor eeuwig omkomen. Maar hij heeft er behagen in dat vijanden volgelingen worden. Hij heeft geen lust, ik heb het al gezegd, in de dood van de goddeloze en zonde, maar daarin dat hij zich bekeren van zijn weg en leven. En dan zal de Heere, als je hem mag dienen, en strijden mag tegen de duivel, de wereld en de zonde. Bescherming bieden. Bij hem is vergeving. Elke dag opnieuw. Denk aan het volmaakte gebed. Vergeef ons onze schulden. Dat ligt niet achter ons, dat zondigen. Dat zal pas achter Gods kinderen liggen na het sterven. Dan sterven zij de zonde af. Dan gaat de ziel God even groot maken. En de zaligmaker zal ervoor zorgen dat ook het lichaam verheerlijkt wordt. Om dan eeuwig en volmaakt God te loven. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, het past ons u danken te erkennen. U hebt zoveel gegeven, dat u daarvoor erkennen mogen. Aan onze kant is er onvolmaaktheid, is er zondigheid. Wil het genadig vergeven. Wees met ons in het verdere van deze uw dag. Zegen het werk van de zondagschool. Breng vanmiddag weer bijeen in uw huis. We vragen het uit genade om Christus wil. Amen. Zingen wij van Psalm 116 het eerste vers: God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En wat er verder volgt uit het eerste vers van Psalm 116. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.